Deze Bijbelstudie gaat over Mozes en Zippora, zoals we ze tegenkomen in Exodus 4. En dan wil ik eerst dat Bijbelgedeelte lezen. Ik begin bij Exodus 4, vers 1. De Bijbelstudie die nu volgt gaat over Mozes en Zippora, zoals we hen tegenkomen in Exodus 4. Ik zal eerst het gedeelte lezen. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian: ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes: terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat ge al de wonderen doet voor Farao, die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen: alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd: laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg, in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp ze voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af, dat is de Heere, hij liet van hem af, toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen. Ja, een hele moeilijke vandaag. Heel moeilijk Bijbelgedeelte dat allerlei vragen oproept, waar we misschien geen raad mee weten. De eerste vraag is: wat gebeurt hier nou? Komt God Mozes tegen, zijn knecht, zijn kind? Waarom zoekt de Heere Mozes zelfs te doden? Het heeft iets duisters, het heeft iets angstigs. En de hele geschiedenis die dan volgt met wat Zippora doet, het is eigenlijk iets dat ons tegenstaat. Wat is hier aan de hand? En dan de tweede vraag, en die is ook niet zo makkelijk. Wat heeft het nou te maken met het huwelijk? Met de relatie tussen man en vrouw? Waarom staat dit Bijbelgedeelte op het lijstje van Bijbels beraad man-vrouw? Wat is de bedoeling ermee van de organisatie om dit gedeelte te laten bespreken? Het zijn vragen die ook bij mij naar boven zijn gekomen. Ik heb ervoor ingetekend. Ik heb gezegd: ik hoop dat te doen. Maar als je er dan mee bezig bent, dan komt dat toch in alle hevigheid op je af. Dus allereerste vraag: wat is hier aan de hand? Nou, Mozes, zijn vrouw en hun twee zonen, Gersom en Eliezer, zijn onderweg naar Egypte. Voor Mozes betekent dat weer terug naar het land waar hij vandaan kwam. En voor Zippora is dit de eerste keer. Ze hebben elkaar leren kennen in Midian. Daar zijn ze getrouwd, daar hebben ze twee kinderen gekregen. En de Heer heeft Mozes de opdracht gegeven om naar Egypte te gaan, om het volk Israël te ontmoeten, om ook voor Farao te komen met de eis: laat mijn volk trekken, want Israël is mijn zoon. Israël is mijn eerstgeborene. En dan zijn ze onderweg, dan zou je dus denken, ja, ze hebben de wind in de zeilen. Dat zal een voorspoedige reis zijn, want Mozes is in de weg van God. Dat leidt geen enkele twijfel, dus dat moet allemaal wel goed gaan. Dat moet van een leien dakje gaan. En dan gebeurt er precies het omgekeerde. Als ze dan overnachten, ze zijn in een herberg, het is avond geworden, ze hebben een plekje gevonden om te overnachten, dan komt de Heere Mozes tegen. En hij zoekt Mozes te doden. Wat er gebeurd is, weten we niet. We weten van die engel die Biliam tegengekomen is. Het zou zijn dood geworden zijn als Biliam verder was getrokken. We weten ook van Jacob die terugkeert naar het beloofde land. En vlak voordat hij de grens overgaat, dan komt een engel hem tegen en die worstelt met hem, die strijdt met hem bij de Jabok, bij Pniel. Wat is hier gebeurd? Hoe heeft Mozes gemerkt dat God hem zocht te doden? Staat er allemaal niet zo expliciet, maar het is duidelijk, Mozes is in doodsnood terechtgekomen. Misschien dat een ernstige ziekte hem heeft getroffen, maar hij heeft daarin in ieder geval begrepen, God komt mij tegen, zijn hand raakt mij. Nou, dat zal hem overvallen hebben. Dat zal heel moeilijk voor hem geweest zijn. Hij zal zelfs gedacht hebben, ben ik dan toch op de verkeerde weg? Moet ik weer terug naar Midian? Nee, hij was niet op de verkeerde weg, hij was op de goede weg. Maar waarom zoekt de levende God, die barmhartige God, die God van Israël, die ook de God was van Mozes, waarom zoekt de Heere hem te doden? Waarom komt God hem tegen? Wat was de reden? Opmerkelijk dat Zippora, de vrouw van Mozes, het meteen begrepen heeft. En Mozes zal het ook begrepen hebben. Want er staat in vers 25, toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Zippora heeft dus onmiddellijk begrepen, dat is de reden. Een van onze kinderen is nog onbesneden. Waarschijnlijk zal dat Eliezer geweest zijn, hun tweede zoon. Dat is de reden dat God ons tegenkomt. Kennelijk zat er iets mis in het huwelijk van Mozes. Ik denk dat we het ons zo moeten voorstellen dat Gersom, de eerste zoon, nog besneden was, maar dat die besnijdenis bij dat Midianitische volk niet voorkwam en dat dat zoveel afkeer en weerstand heeft opgeroepen bij Zippora en bij haar familie, dat Zippora gezegd heeft, dat was eens en nooit weer. Als een volgend kind geboren wordt en als het weer een jongetje is, dan nee, dat kind gaat niet besneden worden. Dat ga ik niet goed vinden. Nou, toen werd er een tweede kind geboren, het was weer een jongetje, het was Eliezer. En Zippora heeft het gewonnen. En Mozes heeft het maar zo gelaten, dan maar geen besnijdenis. Calvijn zegt dat Mozes hier te toegeeflijk geweest is, dat hij te aarzelend geweest is. Dus Mozes wordt ons hier als mens getekend. We weten dat ook van Eli, we weten dat van David, we weten dat van vele van Gods kinderen en knechten in de Bijbel. Ze waren toch ook mens. In ieder geval, dat is misschien een eerste les dan voor ons. Als Mozes al door de knieën ging voor zijn vrouw, als hij deze slag al verloor, terwijl het duidelijk door de Heere was ingezet en bevolen dat die jongetjes besneden moesten worden, het teken van Gods verbond moesten krijgen, wie zijn wij dan? Dan mogen wij wel zeker waakzaam zijn. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, wie vader of moeder lief heeft boven mij, die is mijns niet waardig, die kan mijn discipel niet zijn. En dat geldt natuurlijk ook van onze vrouw, van onze man, als we die mogen hebben, van onze kinderen ook. Dus wat Mozes hier doet, hij bedrijft een grote zonde. Hij onthoudt het verbondsteken aan een van zijn kinderen. Hij is dus een geroepen ambtsdrager, een voorganger voor Israël die ongehoorzaam is. En dan begrijp je wel, hoe moet hij nou Israël onderwijs gaan geven? Hoe moet hij de inzettingen van de Heere bekend gaan maken als hij zelf op dat punt in gebreken blijft? En hoe zal hij tot Farao kunnen spreken, laat mijn zoon, mijn eerstgeborene gaan? De Heere bedoelde daarmee zijn volk dus, Israël, dat is Gods eerstgeborene. Maar vergeet Mozes hier nou dat hij zelf ook een kind heeft? Je zou bijna zeggen, Mozes is een Farao geworden voor zijn eigen zoon. Misschien wat sterk uitgedrukt, maar hij doet zijn kind hier geweldig tekort. En daarom moet hij eerst orde op zaken stellen in zijn eigen gezin. Pas dan kan hij verder reizen. Pas dan kan hij door naar Egypte en dan mag hij die opdracht gaan volbrengen. En nou zien we toch dat dit een geschiedenis is met een bijzondere les. Een geschiedenis die we ter harte moeten nemen. Want dit geldt ieder huwelijk en dit geldt ieder gezin. David zegt in Psalm 101 dat hij zijn oprechtheid wil laten zien in zijn huisbeleid. En dat geldt dan wel heel bijzonder voor ambtsdragers. Paulus in 1 Timotheüs 3, vers 4 en 5, wijst er ook op dat niemand een ouderling kan zijn, een oudste of een voorganger kan zijn in de gemeente als hij niet zorgt voor zijn eigen huisgezin. Want die gemeente is het huisgezin van God. Daarom komt dus de Heere Mozes tegen. Laat ik het maar zo zeggen. Mozes is heengestapt over Gods recht. God heeft recht op gehoorzaamheid. God heeft recht op onze kinderen. Mozes stapt er overheen. Maar de Heere doet dat niet. God doet dat nooit. Hij stapt over zijn recht niet heen. Hij wil niet dat zijn recht gekrenkt wordt. En zeker, God is liefde. Dat blijkt ook uit heel dit hoofdstuk. Maar die liefde gaat nooit ten koste van zijn recht. Is God dan niet barmhartig? Jawel, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Nou, ik dacht dat God liefde was. Ja, God is ook liefde. Hoe vaak wordt die tekst aangehaald uit 1 Johannes? Staat in een van de verdere hoofdstukken van die brief, die Johannes, die eerste brief die hij geschreven heeft. Maar waar we dan nog wel eens overheen stappen of overheen lezen, is het eerste hoofdstuk. Er staat, God is licht. En in hem is gans geen duisternis. God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. God stapt over zijn recht niet heen. En vergis ik me, als ik zeg dat iedereen daarmee te maken krijgt die door de Heere getrokken wordt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Je krijgt met Gods recht te doen. Dat recht dat voldoening eist. Dat recht dat zegt betaal wat geschuldigd zijt. En dat is niet zo alleen in het begin van het geestelijke leven, maar dat is telkens weer, ook in de verdere weg. Kijk eens naar Mozes. Die was een kind van God. Was een ware gelovige. Was nog niet iemand die nog maar pas op de weg wandelde, de weg van de Heer. Hij was in zekere zin al heel ver. Had een keuze gedaan om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Hij had het initiatief genomen om wat te doen, om dat volk te bevrijden. Was in de woestijn terechtgekomen. Daar had hij lessen opgedaan. Hij was geoefend in het geloof. De Heer had zich geopenbaard aan hem. Exodus 3, bij die brandende braambos. En meer dan eens had God tot hem gesproken. En wat staat er nou hier? De Heer kwam hem tegen en zocht hem te doden. Dat lees je nergens. Nergens hiervoor dat de Heere Mozes tegenkwam op deze wijze. Ja, de mensen kwamen hem tegen. Zelfs zijn eigen volksgenoten erkenden niet dat hij gezonden was als hun verlosser. En Farao, die zocht hem te doden. Waarom Mozes dan ook moest vluchten. Maar hier is het God die hem tegenkomt en hem zoekt te doden. Dat hebben we nooit eerder gelezen zo, in de geschiedenis van Mozes. Heeft de Heere dan altijd zo zachtjes met hem gehandeld? Dat kun je ook weer niet zeggen. Maar dit gaat dieper. Natuurlijk heeft hij een klap naar binnen gekregen toen hij niet werd aanvaard door zijn volk, terwijl hij dacht, ze zijn vast erg blij met mij. Hij is toen op een stervensweg terechtgekomen, zou je kunnen zeggen. Hij is naar de woestijn moeten vluchten, 40 jaar lang, dat is wat geweest, zo'n weg van stilte en van eenzaamheid. Maar nu de man eindelijk op het punt staat om zijn missie te gaan vervullen, nu trekt de Heere door en ziet Mozes de dood voor ogen. Ja, zegt iemand, maar Mozes was toch een kind van God, ik begrijp het nog steeds niet goed. Hij was toch een knecht van God. Zoekt God dan een kind van hem te doden? Een knecht van hemzelf? Nee, dat was niet de uiteindelijke bedoeling van de Heere. Maar zo lijkt het hier wel. Het lijkt wel alsof de Heere hier een loerende beer is geworden. Een beer die van jongen is beroofd. En gelukkig, Zippora treedt handelend op. Ze heeft het begrepen wat hier mis was. Ze nam een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp ze voor de voeten van Mozes en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. Mozes zelf had niet de kracht om nu zijn zoon nog te besnijden. Hij lag op sterven. Hij kon zich niet oprichten, maar dan doet Zippora dat. Nou, dan moet je eens indenken wat dat voor Mozes betekend heeft. Hij was zelf de dood nabij. En dan hoort hij dat zijn kind besneden wordt. Hij hoort dat klagelijke geluid van zijn zoon. En dan zal hij de klap naar binnen hebben gekregen. Het is mijn schuld. Het is mijn nalatigheid. Hier heeft hij dieper gebogen voor God dan ooit. Maar hier heeft hij ook meer dan ooit de liefde van God mogen proeven. Hier heeft hij het bloed van Christus mogen zien. Daar geloof ik vast. Dat hij door het geloof verder heeft mogen zien dan dat bloed van zijn kind. Hij heeft mogen zien op het bloed van hem. Die eenmaal in de wereld zou komen als de Messias. Als de grote bevrijder. Als de verlosser. Want dat weten we uit het Nieuwe Testament. Ook Jezus is besneden. Precies op de achtste dag, hè, zoals het ook moest. En toen is hij een weg opgegaan van lijden en vernedering. En heeft dat heel gewillig gedaan. Hij was de ware Eliezer. Hij aanvaarde de eis van zijn vader. Hij ging de weg van het kruis op. En hij ging nooit opzij als men hem tegenkwam. Om van die weg af te wijken. En hij ging. Hij ging in liefde tot zijn vader. En in liefde tot het behoud van zondaren. In liefde tot zijn bruidsgemeente. En toch, of juist daarom, is hij in aanraking gekomen met het zwaard van Gods gerechtigheid. God zocht hem te doden. Want hij stond in de plaats van zijn volk. Hij ging staan op de plaats van zondaren. En toen ging hij de Heere tegemoet. En God ging hem tegemoet. God kwam hem tegen. Dat is wat, mensen. En er was niemand die hem toen hielp. Geen Zippora of wie dan ook. Hij moest de weg alleen gaan. En dat heeft hij gedaan in alle gewilligheid. En daarom is er behoudenis. Daarom is er ontkoming voor allen die bij hem schuilen. Daarom was er ook behoud en leven en vrede voor Mozes. Christus schittert hier in deze geschiedenis. De bloedbruidegom die allerliefste van wie de bruid in het hooglied zegt. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Hij is blank vanwege zijn gehoorzaamheid en gerechtigheid. En hij is rood van zijn middelaarsbloed. Denk aan zijn besnijdenis, denk aan Gethsemane. Denk aan Golgotha. Hij wordt zo heerlijk en zo lieflijk. Hij wordt alles voor iemand die de Heere moet toevallen in zijn recht. En die het met God eens wordt. Die dat recht omhelst. Die rechtvaardig verloren moet gaan. En wat is het dan een wonder als we dan de kracht van dat bloed mogen ervaren. Heeft Mozes dat ook ervaren? Dat geloof ik vast. Want die voorhuid van dat kind werd voor Mozes voeten neergeworpen. Het zou kunnen zijn dat Zippora hem daarmee heeft aangeraakt. De kracht van het bloed. Niet van dat kind, uiteindelijk. Maar van de Heere Jezus Christus. En dan is het genoeg voor Mozes. En dan is het ook genoeg voor God. Er staat in vers 26, hij, de Heere, liet van hem af. Hij mocht verder. Hij is weer hersteld. Kracht en leven is er in hem gerezen. Gelukkige Mozes. Ja toch, gelukkige Mozes. Maar ongelukkige Zippora. Want bij haar was het zo anders. Zij heeft wel die besnijdenis verricht, maar ze heeft dat noodgedwongen gedaan. Er zal weerzin in haar hart geweest zijn. En dat kan, hè. Ook voor ons, dat we zo dicht bij het bloed zijn. En dat we zelfs de noodzaak van het bloed van Christus inzien. Dat we bange gewetensovertuigingen hebben. Dat we een kind van God mogen helpen. In zekere zin is ook de trots van Zipporah hier gebroken, maar niet haar vijandschap. En dat is benauwend. Uiteindelijk moest ze terug. Ze is teruggestuurd door Mozes, zoals blijkt in hoofdstuk 18. Deze vrouw zou hem alleen maar tot last zijn bij zijn hemelse opdracht. Zij is uiteindelijk teruggekeerd. Maar gelukkige Mozes, bij hem heeft de Heere zijn doel bereikt. Hij heeft zijn schuld beleden, hij heeft verzoening gevonden, maar hij ging ook wandelen, verder wandelen in de inzettingen van de Heere door zijn kracht. De ban was gebroken. En wat staat er? De Heere, ja, daar lazen we eigenlijk overheen. Zelfs toen God hem zocht te doden, wordt hier de naam gebruikt van de verbondsgod. De Heere kwam hem tegen. Dat is die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Ik zal zijn die ik zijn zal. Die God die zijn kinderen zo hartelijk lief heeft. De drie enige. Nou, tenslotte, wat kunnen we hiervan leren voor het huwelijksleven of vriendschap, verkering, noem het maar op, ook als we nog niet getrouwd zijn, dat het o zo belangrijk is dat man en vrouw, een jonge man en een jonge vrouw, het eens zijn over de allerbelangrijkste dingen, dat we op hetzelfde fundament staan, dat het huwelijk een huwelijk in de Heere mag zijn. En dat we daarin als man en vrouw schouder aan schouder staan. Dat we van hart tot hart met elkaar daarover kunnen spreken. En dat we zo ook de kinderen, als God het belieft die kinderen ons te geven. Want niet alle huwelijken zijn huwelijken waaruit kinderen voortkomen. Maar als er dan kinderen geboren mogen worden, dat we ze dan ook opvoeden naar het woord van God. En daarin getrouw zijn. En ik weet het wel, volmaakt wordt het nooit. En er is geen volmaakte vader en er is geen volmaakte moeder. Er is geen volmaakte echtgenoot en er is ook geen volmaakte echtgenote. Maar we hebben dat bloed nodig, beseffen we dat. En gelukkig als God ons daar brengt, als God ons daar persoonlijk brengt, als de Heere ons daar samen brengt en als we dan samen mogen optrekken. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Hartelijk dank voor je aandacht en van harte God zegen toegewenst, persoonlijk, ook in je relaties of wat het ook mag wezen. Hartelijk dank.